Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De formerende partijen hadden wekenlang nodig om het eens te worden over de vorm. En toen kwam dat nieuwe programkabinet. En nu draait het vooral om de inhoud. Hoe lastig gaat dit proces worden? Welke thema's staan centraal? En hoe gaat het intussen met het onderlinge vertrouwen? Daar ga ik deze week over in gesprek met 5 politieke kopstukken in BNR's Big Five van het formeren. En vandaag is dat Julia Wouters, politicoloog. 11 jaar lang is ze de rechterhand van Lodewijk Asscher geweest als zijn politiek adviseur en speechschrijver. En daarvoor werkte ze als journalist, als parlementair verslaggever bij verschillende actualiteitenprogramma's. Julia, ontzettend leuk dat je er bent. En wat mensen niet weten, maar wij wel, is dat we onze carrière samen begonnen zijn.
Ja, we hebben samen een postdoc journalistiek gedaan en allerlei interviewtrainingen gedaan en heel veel stoute dingen gedaan. Dus heel veel redacties aangeschreven of een dagje mee mochten lopen. Dat mocht altijd. Ja, dus wij, we go way back.
Ja, en we hebben ook samen een regionale zender gedaan. Ja. Waar we ongeveer als vrijwilliger 5 dagen lang de boel samen aan het runnen zaten. We ochtends in het autootje op weg naar
fantastisch.
IJmuiden.
Dat we zowel het nieuws voorlazen als de verslaggever waren. Dus dat je altijd
sponsoring zochten.
Ja, maar dat je ook zei, kijkt u naar een bijdrage van Julia Wouters. Ja.
We hebben ontzettend veel lol gehad. En dit wordt ons eerste interview samen. Ja. Dus dat is echt superleuk. Ik ga natuurlijk straks uitgebreid met je hebben over de formatie. En wat Wilders volgens jou de beste spindokter van het Haagse maakt. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst graag van je weten, wat was jouw beste spin? Want je bent natuurlijk ook heel lang spindokter geweest van Asscher.
Oh, mijn beste spin. Ik ben veel geoefender om mijn slechtste spin op te lepelen. Maar mijn beste spin. Kijk, spindokter is een soort van geuzennaam geworden. En ik heb mijzelf nooit zo genoemd, maar ik heb hem inmiddels geaccepteerd. Maar ik denk waar mijn meerwaarde altijd in zat, was dat ik wist dat Asscher veel geloofwaardiger was als hij heel dichtbij zijn eigen overtuigingen en gevoel bleef. En dus ik was altijd bezig met te zorgen dat hij even weer terugging naar persoonlijke ervaringen, zodat hij vanuit daar praatte. En dan was hij ontzettend veel aantrekkelijker voor de luisteraars. Mm-hmm. Omdat je dacht, hij meent het echt. En dat was dan ook zo. En ik denk dat verder mijn talent er heel erg in zat en nog zit, is dat ik heel goed mezelf weer buiten de politiek kan plaatsen en als een gewone Nederlander of Amsterdammer naar de politiek kan kijken en weet wat mensen denken, hoe het overkomt, welke woorden mensen helemaal niet snappen en zo. Dus daar lag mijn kracht. Maar ik was niet zozeer zo'n spinner.
Als een gemene spindokter die echt dingen bedenkt. Ja. Heb je al een hele valse voorbij horen komen deze afgelopen maanden in de formatie?
Bij voortduring natuurlijk. En wat mij heel erg verbaasd heeft is Pieter Omtzigt, daar gaan al jarenlang verhalen over. Dus ook al voor zijn burn-out dat iemand is met een kort lontje en die behoorlijk uit de bocht kan vliegen.
Vandaar dat ook dat functie elders er stond. Hè? Dat was het hele verhaal ook daarachter natuurlijk.
Ja. Maar opeens gaat dat dan vliegen. En dan weet je, dan is er dus een massale aanval met een doel. En ik verbaas me over alle twee dat je zo lang onder de radar kan vliegen, dat je eigenlijk iemand bent waar heel moeilijk mee te werken valt, die heel onvoorspelbaar is en grillig in zijn karakter. En dat maar een soort van publiek geheim blijft. En dan opeens wordt de aanval ingezet. Ja, dat is natuurlijk wel echt spin.
En ook de aanval ingezet op punten die misschien helemaal niet zo zijn. Hè? Want ik bedoel, ik herinner me nog dat hij even in zijn eigen woonplaats zat en even afstand nam. Dan kan je zeggen, dat is best goed om afstand te nemen. Maar toen werd meteen zijn burn-out eigenlijk aangehaald.
Ja, maar ik snap dat je daar altijd een beetje bang voor blijft. Dus ik wil dat niet te hard veroordelen. Maar het ging er heel erg over dat alle verantwoordelijkheid voor wat er gebeurde helemaal bij hem gelegd werd. En er ligt ook verantwoordelijkheid bij Omtzigt. Maar het probleem is natuurlijk dat we voor het eerst een radicaal rechts, heet dat nu, ik noem dat gewoon nog steeds extreem rechts, partij hebben die uit één persoon past, die geen partij uit één persoon bestaat en geen partijdemocratie heeft, dat daar ook iemand is die heel grillig is, die heel erg bezig is met spin. En dat dat dus moeilijk formeren is. Ook voor iemand met een heel stabiel karakter is dat moeilijk. En daar werd helemaal de aandacht van
weggehouden. Ja. Ja. Straks gaan we daar wel meer op in, hoe Wilders dat ook allemaal doet. Want daar heb je echt op gefocust, ook hoe hij dat doet. Maar we hebben natuurlijk ook vandaag het nieuws dat de NPO flink aangepakt gaat worden. Dat zijn bronnen, Haagse bronnen richting RTL Nieuws. Die maken daar melding van dat de vergunning niet naar 5 jaar gaat, maar naar 2 jaar. En we weten natuurlijk dat Wilders de NPO helemaal wil weg hebben. Is dit al zo'n eerste puntje wat eigenlijk een onderdeel is van een formatie wat het huidige demissionair kabinet regelt?
Nou, wat ik fascinerend vind, het huidige demissionaire kabinet is aan de ene kant heel veel piketpalen aan het slaan. Dingen alvast neerzetten waar het volgende kabinet dan niet meer omheen kan. Bijvoorbeeld de steun uitspreken voor Oekraïne. Dat moet nu. Ja. Niks mee te maken dat er partijen aan het formeren zijn die daar misschien anders over denken. En deze geeft ze opeens heel veel ruimte. Dus dat geeft aan dat ze, denk ik, nu alvast aan het kijken zijn van waar zit het wisselgeld? Waar kunnen we Wilders iets op geven?
Want Wilders wil NPO gewoon helemaal weg.
Ja, en nou ja, hij heeft natuurlijk aangekondigd heel hard te gaan onderhandelen. Hij heeft heel veel in die hele grote vrieskist van hem gelegd. En nu moet ze natuurlijk nadenken over waar kunnen ze hem ruimte op geven. Wat niet heel veel geld kost, maar misschien ook nog wat oplevert waar hij mee kan scoren.
Denk je dat hij nou nog heel veel punten gaat binnenhalen? Dit zou zo'n puntje kunnen zijn, maar hij maakt natuurlijk zelf de woorden van dat ik geen premier word, is al een hele grote stap. Ja. Misschien ook wel een spin. maar gaat hij nog veel binnenhalen, denk je? Het is een beetje koffiedik kijken natuurlijk.
Ja, ik denk dat hij moet gewoon 2 grote dingen binnenhalen. Hij moet heel veel symboolpolitiek op migratiebeperkende maatregelen binnenhalen. Je kan vluchtelingen niet wegkijken. Maar denk maar aan Trump, die een van de muur ergens in de woestijn neerzette. Ja. Dus er moet wat waar hij een totempaal op dat gebied moet hij hebben. En hij moet echt iets op in de portemonnee van mensen wat voelbaar is. Dus hij heeft heel erg campagne gevoerd op het afschaffen van de eigen bijdrage. Daar zal iets op moeten gebeuren. En dan heeft hij wel genoeg om naar zijn achterban te gaan. Ik zei net, het is een eenmanspartij. Hij hoeft niet, zoals al die andere partijen, terug naar het congres en dat dan de leden zeggen, het is genoeg of het is niet genoeg. Hij kan
snel besluiten.
Hij kan snel besluiten. En bovendien, zelfs als mensen heel ontevreden zijn op dat moment, dan kan hij daarna wel weer zijn achterban wel weer tevreden houden. Er is geen partijdemocratie. Dus hij kan dat gewoon in zijn eentje besluiten. En dan is hij een hele goede spindokter. Dus dan kan hij daarna wel weer zo doen. Hij kan alles als een grote overwinning framen.
Misschien goed om ook nog eventjes terug te kijken, wat er van die verkiezingen tot nu eigenlijk allemaal is gebeurd. Wat vind jij de meest opvallende gebeurtenis?
Eigenlijk, als je naar alle gebeurtenissen kijkt, het meest opvallende vind ik dat geen van de 4 partijen ooit uit de campagnestand is gekomen. Dat geldt ook voor de partijen die nu waarschijnlijk in de oppositie gaan zitten. Maar je merkt gewoon heel erg dat ze nog steeds campagne aan het voeren zijn alsof het morgen weer verkiezingen worden.
Ja. Goedemorgen. Rijd je op de A2 Maastricht-Eindhoven, kom je tussen Maasbracht en Leende een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Maastricht-Eindhoven, komt u tussen Maasbracht en Leende een spookrijder tegemoet.
Ja, dit moesten we natuurlijk even melden aan spookrijder. Daar moeten we altijd even goed voor waarschuwen. Dus let allemaal op als je die ziet en maak er melding van. Even terug naar, want ik vroeg jou het meest opvallende eigenlijk van de afgelopen maanden. En je zegt, ze blijven eigenlijk in de campagnestand zitten. Ja. Waar merk je dat aan?
Normaal graaf je jezelf in tijdens een campagne. Heb je grote woorden en grote beloftes. En op een gegeven moment, als je denkt, oké, nu, dit moet het wel worden, dan gaan de luiken dicht. Ja. En dan ga je misschien nog wel over je inzet praten, maar dan merk je dat de toon verandert. Omdat dan heb je opeens een gezamenlijk project waar je je op moet instellen. En dat is ook nodig om dat vertrouwen dat je er samen uit gaat komen te creëren met elkaar. Weet je, het wordt net altijd gedaan alsof je goede vrienden moet zijn om met elkaar een regering te kunnen vormen. Dat is echt onzin. Maar je moet wel weten, dit is een project wat we samen aangaan en we willen allemaal dat het een succes wordt en we gunnen elkaar allemaal ook een overwinning.
Ja, dus wel hard onderhandelen, maar wel ook elkaar gunnen. En dan helpt het niet als je dingen in de buitenwereld gaat delen.
Ja, maar en niet alleen dingen in de buitenwereld, maar ze zijn ook zich steeds nog tegen elkaar aan het afzetten.
Waar merk je dat met name aan?
Nou ja, ze zijn dit weekend is misschien wel een mooi voorbeeld. Ja. Hè? Dan zit Jezielkus bij WNL op zondag. En daar zegt ze, ja, er moet bezuinigd worden. Dat is een feit. We gaan niet lukraak bezuinigen.
Maar dat heeft ze eigenlijk al heel lang gezegd, hè? Dus zo groot nieuws maar, was het niet.
Nee, maar kijk, je moet zeggen, oké, we gaan onderhandelen. En je weet, de inzet van de VVD is altijd, hè, wij vinden het belangrijk dat de overheidsuitgaven op orde zijn. En daar kent u ons van. Zoiets mag je zeggen, maar als je graaft je in. Het is een feit en we gaan niet lukraak belasting verhogen en zo. Ja, dat is je ingraven. Dus niet zeggen, oké, dit is waar wij voor staan.
Maar denk je dan dat ze nieuwe verkiezingen willen? Dat dat er eigenlijk achter zit? Omdat ze ook niet gelukkig zijn met de hele situatie? Of is het voor het borduren op de Europese verkiezingen die er natuurlijk aankomen? Wat is het?
Ik denk nu gaan die Europese verkiezingen gaan er straks ook nog doorheen. Maar ik denk niet zozeer dat ze nieuwe verkiezingen willen, maar dat ze er allemaal van uitgaan dat het erop uit zou komen, dat ze er niet uitkomen. En dat, daarmee wordt het een soort van self-fulfilling prophecy, omdat ze allemaal denken, nou, maar eens zien of er dit wat wordt. He, want we hebben het natuurlijk nog niet eens over, straks moeten ze ook nog poppetjes gaan vinden. Mm-hmm. En er zijn 3 van de 4 partijen hebben geen enkele bestuurlijke ervaring. Of een heel klein beetje, of moeten allemaal andere mensen van andere kleuren binnen proberen te hengelen. Dus dit is echt wel een experiment wat ze met elkaar aangaan.
Terwijl ik ook anderen hoor zeggen van, nou, het kan ook nog best wel snel zijn dat ze dat toch wel rond gaan krijgen. Hè, naar dat schema van die 8 weken waar die nu die 2 informateurs mee bezig zijn. Terwijl ik jou toch een iets andere kant hoor.
Het zou zomaar kunnen dat ze er snel uitkomen. Het kan ook nog maar zijn dat ze een kabinet kunnen vullen met allemaal ijdeltuiten. Mm-hmm. En dan hebben we over 89 dagen Plasterk zou zomaar kunnen zijn. Maar ik denk vooral ook aan Bomhof en Heinsbroek. Weet je, ik denk aan dat kabinet waar de LPF in zat.
Ja, dat soort
en daar hadden ze gewoon allemaal ministers die ook allemaal uit het bedrijfsleven en de wetenschap kwamen. Maar die daar vooral voor hun eigen ego zaten. En na 89 dagen viel dat kabinet al. Dus het kan best dat ze eruit komen. Maar ik denk dat ze er allemaal een beetje rekening mee houden dat het best wel eens van korte duur kan zijn. En dan moeten ze meteen doorstarten.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Julia Wouters. Zij is politicoloog en voormalig politiek adviseur van Lodewijk Asscher. Als adviseur van Asscher weet je natuurlijk ook heel veel over het spinnen. En je maakt nu met Raymond Mens de podcast De Spindokters. Je zei net al een beetje hoe je het zelf in het verleden hebt aangepakt. Maar wat maakt in jouw ogen een goede spin?
Nou, kijk, ik maak altijd onderscheid tussen mensen die gewoon voor de keel gaan en die ten koste van alles willen winnen en mensen waar ik mezelf toe bereken die wat ethischer spinnen. Wat mij betreft is een goede spin de waarheid. Mm-hmm. Maar dan help je de kiezer op zo'n manier naar iets te kijken dat het voor jouw partij of jouw bewindspersoon goed uitkomt. Dus een spin is natuurlijk ronddraaien. En je zorgt dat iemand net even van een andere kant naar de waarheid kijkt. Goed spinnen betekent niet dat je andere mensen heel erg zwart gaat maken, maar dat je wel de gaten in iemands betoog probeert duidelijk te maken. En spinnen doe je dus vooral achter de schermen. Dus een goede spindokter is volstrekt onzichtbaar. Want zorg dat er met journalisten gesproken wordt om ze te helpen op een bepaalde manier naar te kijken. En wat je doet is ook, je probeert de juiste woorden te vinden. Hoe praat je over iets zodat het heel erg aanslaat bij mensen. Dat het mensen emotioneel raakt, dat noem je dat het resoneert. Hè? Dat mensen het gevoel hebben dat je er namens hen staat, dat het over hen gaat. Dat is heel belangrijk.
Ja. En dan zeg jij, Wilders is een van de beste spindoktoren van Den Haag.
Ja.
waarom? Spreekt hij de waarheid dus en raakt hij
nee,
de emotie?
Nee, hij is niet een... kijk, de beste spindokter... Ik denk dat er betere spindokters zijn. Maar het grappige is, hij heeft geen spindokter. Hij is het zelf.
Ja.
En zijn talent is natuurlijk heel erg dat hij praat over dingen... op een manier die altijd meteen als een stomp in je maag zijn. Dus je bent er meteen emotioneel door geraakt. Je voelt je woedend, je voelt je verontwaardigd. Het zijn veelal negatieve emoties die je bij je op weet te wekken. En wat daar zo effectief aan is, is dat je als je al helemaal dus... opgefokt bent door wat hij zegt en ook denkt, ja, ja, dat vind ik ook... dan is het daarna heel moeilijk nog om met ratio met hem in gesprek te gaan. Want de luisteraar gaat al helemaal erin mee. Ik vond bijvoorbeeld, hij deed een aanval op Femke Halsma. Hij noemde haar radicaal links. En hij vond dat het haar verantwoordelijkheid was... dat er mensen te dicht bij de opening van het Holocaustmuseum... ja, hadden gedemonstreerd. Ik denk dat er, waar je ook op het spectrum staat... dat niemand zich prettig voelde bij die beelden. He, dat iedereen daar, of je moet helemaal gewetenloos zijn... een ongemakkelijk gevoel bij had. En dus die emotie spreekt hij meteen heel erg aan.
En dat is eigenlijk olie op het vuur gooien dan?
Olie op het vuur gaan. De feiten heel erg uitvergroten. Als je naar Wilders' versie van het verhaal hoorde... stond daar één gillende massa... die de meest vreselijke antisemitische leuzen aan het roepen waren. En dat is niet gebeurd. He, maar als je dat zo hoort... dan kan je alleen nog maar met je buik en je hart denken... en je hoofd doet het even niet meer. En dan, ja, dan mag Femke Halsema, of Mark Rutte nam het ook voor haar op... gaan uitleggen hoe je tot een afweging komt... Mm-hmm. Hoe weinig ruimte je daarin hebt, hoe je daardoor de recht staat... in beperkt wordt en wat de kaders daarvan zijn. En dan kom je met een eindeloos inhoudelijk genuanceerd verhaal... en dan sta je eigenlijk altijd al op achterstand.
Ja, en hij ging ook uitleggen dat het niet aan... hij noemde Wilders niet bij naam, maar dat het niet aan een Wilders is... om een burgemeester weg te sturen. Hè? Want ja, dat is eigenlijk... En dit heeft hij trouwens ook al bij Abu Talib een keertje gedaan in het verleden. Nou, ja, daar zie je ook wel dat dingen echt anders gaan op dit moment.
Ja.
Zie je dat de politici... Hè, want dit is natuurlijk wat met ons allemaal iets doet. Maar zie je dat de politici mee worstelen hoe ze daar ook mee moeten omgaan?
Ja, want het is...
Ja, je benoemt Rutte al, maar ja, zie je het bij meerdere?
Het is heel ingewikkeld om te debatteren met iemand die liegt. Of die het de waarheid altijd selectief gebruikt. He, dus hij komt heel erg voor dingen op... die hij in andere situaties helemaal niet belangrijk vindt. Dus er zit geen voorspelbaarheid in en hij liegt. En dat is heel moeilijk om dan met iemand te debatteren. Dat is, ja, hij staat op een heel ander schaakveld dan de meeste politici.
Mm-hmm. Nou, ik zag Timmermans ook best wel worstelen eigenlijk in dat debat over de formatie. En dan zag je ook die tweestrijd tussen hem en Wilders. En Wilders, ja, die wuift dat heel makkelijk weg. En je ziet dat Timmermans... Ja. Vind jij dat ook, dat Timmermans op dat moment aan het worstelen is?
Ja, omdat... als ik dan nog een gratis advies zou mogen geven...
Ja.
Ik denk dat je het alleen maar wint als je op waardeniveau met zo iemand praat. Dus je moet ook op de emoties van mensen spelen... maar eigenlijk spiegelbeeldige waarden over waar jij voor staat. Dus je moet het niet heel... Dit is de regel en zo is het beleid. Je moet juist de onderliggende waarden... die moet je tegenover die van hem stellen... Omdat als je hem alleen aanvalt, ja, alles glijdt van hem af. Weet je, het is net...
Hij heeft super teflon, hè? Ik bedoel, van Rutte hadden we altijd teflon. Maar...
Ja, het is alsof je in de boksring staat met iemand die elke keer... als je denkt, nu deel ik een rechtse uit, opeens achter je blijkt te staan. Weet je, hij beweegt gewoon, dus hij is onvoorspelbaar. En dus als je op waardeniveau met zo iemand debatteert... dan kan je misschien hem niet... anders doen denken, maar dan weten mensen wel waar jij voor staat. Ja, en dan kan je op die manier.
Pechtold kon dat natuurlijk altijd heel goed.
Ja, maar dat was ook ingewikkelder, want Pechtold en Wilders, zaten alle twee in de oppositie. Dus de situatie is nu weer heel erg veranderd. Hij is nog weer onvoorspelbaarder daar geworden door Wilders. En je ziet dat de Kamer daar heel erg zoekende is.
Ja, je zegt onvoorspelbaar, maar aan de andere kant is hij heel erg voorspelbaar als het gaat over zijn punten. Weet je, met asiel. Hij heeft wel een heel consistente lijn daarin die je ook kan herkennen. Je zou ook kunnen zeggen, hij weet misschien duidelijker wat hij wil en kan het ook duidelijker verwoorden dan de anderen.
Nou, kijk, het geestige is, hij heeft nu gezegd dat hij waarvan we allemaal weten wat hij wil. Mensen zijn dat wel allemaal vergeten. Hè? Want de manier waarop er nu over Wilders gesproken wordt, is heel erg een beetje of we in slaap gesust zijn. Terwijl als je even.
Hoe bedoel je dat?
Nou, als je achter elkaar zet wat hij de afgelopen 20 jaar, 18 jaar allemaal voor uitspraken gedaan heeft, dat is echt shocking. Hele erge kwetsende, discriminerende, beledigende, idiote en onrechtstatelijke, ondemocratische uitspraken heeft hij gedaan. En ik denk dat je met die waardes, waar die voor staan, de hele tijd moet blijven confronteren. Want ja, er staat dus nu een koelcel zo groot als de Tweede Kamer, zo inmiddels in Den Haag. Maar dit is wel, deze idee zit er nog steeds in het hoofd van deze man. En daar moet je hem toch op blijven.
En ze kunnen eruit, hè? Ik bedoel, het is nergens is gezegd dat ze voor definitief opgesloten blijven.
Nee, maar ik denk ook dat je heel erg moet nadenken over de dingen die hij heeft gezegd, onder andere over moslims en Marokkanen. Zijn heel erg kwetsend voor mensen die zich daardoor weggezet en gediscrimineerd hebben gevoeld. Hij is er notabene voor veroordeeld. Dus die pijn. Polen, Antillianen, weet je, die pijn die mensen gevoeld hebben over hoe die over hem praten en hoe die mensen niet als een individu zag en ze aansprak op hun eigen gedrag, maar wegzetten in een groep, die pijn zit gewoon nog in de samenleving bij veel mensen. En die is helemaal verdwenen uit het debat in Den Haag.
En heb je een verklaring daarvoor hoe dat komt, hè? Want jij noemde eerder ook radicaal rechts, hè?
Ja.
Terwijl we toch vaak spreken over centrumrechts. Dus daar heb ik eerder deze week ook
zelf
over gehad.
Extreem rechts heb ik het zelfs over.
Ja, jij hebt het over extreem rechts. Maar wij noemen het dan centrumrechts. Hè? Dat is een beetje hoe daarover wordt gesproken.
Dat is natuurlijk ook een heel goede spin.
Ja.
Er is echt niks centrumrechts aan. Dus als we een kabinet hadden met D66, CDA en VVD, dan zou ik zeggen dat is een centrumrechts kabinet. Maar er zitten 37 zetels in die, we noemen het sinds kort radicaal rechts, omdat een extreemrechtse partij zou een antidemocratische partij zijn. En ik vind Wilders is antidemocratisch. Zijn eigen partij is niet eens democratisch.
En heb je een verklaring voor hoe dit ontstaat? Dat we dat dus ja, toch met z'n allen, hè? Want ik vertelde ook eerder deze week, is dat ik ook echt aan mijn jasje getrokken word door mensen van allerlei politieke gezinten en allerlei verschillende sectoren in de Nederlandse samenleving van, joh, zitten jullie niet te slapen ook, hè?
Ja.
En dat hoor ik jou nu eigenlijk ook zeggen. Wat is dat? Want je Zilgers horen we er niet over. Nee. Ook een Omtzigt die zegt het is eigenlijk wel goed geregeld nu met die rechtsstaat.
Ja, nou kijk, ik denk dat er twee dingen gebeuren. Ik denk dat heel veel mensen ook in de media, al die mensen die op hem gestemd hebben, niet willen schofferen. Dus als zo'n grote groep van de Nederlandse samenleving op een Wilder stemt, dan worstelen mensen met, zetten we die mensen niet weg? En ja, bijvoorbeeld hier, ik denk ook bij naar BNR moeten dus ook een flink aantal van de luisteraars moeten op Wilders gestemd hebben. Dat kan niet anders, want heel veel Nederlanders hebben op hem gestemd. Dus dat je aan de ene kant denkt, ik wil de luisteraar niet schofferen. En aan de andere kant denk ik dat we hebben een, daar zijn we mens voor, we normaliseren iets heel snel. Want dan voel je je beter, dan kan je 's nachts slapen. En dan is het heel goed, denk ik, om te kijken hoe buitenlandse pers over schrijven over wat er in Nederland gebeurt. En ook nadenken hoe wij in het verleden hebben geschreven over dit soort bewegingen in andere landen, om weer even een soort van reality check te hebben.
Van wat er aan de hand is, ja. Maar oké, die normalisering die je beschrijft, maar die normalisering zit dus ook in politiek Den Haag zelf. Iemand als Omtzigt, waarvan we weten die rechtsstaat is voor hem ontzettend belangrijk, die zegt het is nu goed geregeld.
Ja, en ik vind dat echt shocking, want papier wat daar ligt, daar staan fijne dingen op, maar het is wel een soort van morele ondergrens. En ik geloof heel erg dat een democratische rechtsstaat, dat is inderdaad een papieren realiteit, maar die blijft alleen leven als je hem elke dag leeft. En als je daar heel erg voor doordrongen bent. En Gustav Bessem schreef in de Volkskrant dit weekend dat we op potty training moeten. En ik denk dat dat voor heel Nederland geldt. Ik denk dat er nog heel weinig mensen zijn, ook journalistieke bobo's, die nog echt begrijpen wat een democratische rechtsstaat is en wat de pijlers daarvan zijn. En dat moeten we met elkaar weer gaan voelen. En dat, kijk, onze grondwet begint met artikel 1. Dat betekent dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling. Mm-hmm. Ongeacht...
Ja, het is een no-brainer eigenlijk, ja, als je dat zo...
En je merkt gewoon dat dat niet... Ja. Goed zit. En niet alleen bij Wilders niet. Hè. Ook bij het VVD heeft dat ook de afgelopen jaren laten merken... dat ze het daar niet zo nauw mee nemen. En dat is gewoon heel riskant. Want op het ene moment kan jij op het goede bankje zitten... dat jij daar geen last van hebt. Maar er kan zomaar iets gebeuren. Hè, onze grondwet is ervoor om ons als burgers te beschermen... voor een overheid dat die niet zomaar wat kan doen. Geen willekeur kan doen.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het formeren. Morgen dan zal ik spreken met Henk Kamp, oud-informateur en VVD-corrivé... over welke lessen de nieuwe informateurs van hem kunnen leren... en hoe hij vindt dat het allemaal een beetje gaat. Mijn gast vandaag is Julia Wouters. Zij is politicoloog en voormalig politiek adviseur van Lodewijk Asscher. Heel lang in politiek Den Haag rondgelopen. Julia, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. De periode die voor ons ligt en de rol van GroenLinks Partij van de Arbeid. En laten we met dat laatste beginnen. En dat is ook een mooi moment voor de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Gert-Jan Segers... voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie... zelf betrokken bij 2 lastige formaties. En Segers had deze vraag voor jou. Luister maar.
Nou, ik ben toch benieuwd of zij vindt dat Kim Putters iets goeds heeft gedaan... of neemt ze hem iets kwalijk? Neemt ze hem kwalijk dat hij toch een kabinet met Wilders... een stap dichterbij heeft gebracht? Of heeft hij iets goeds gedaan om in een hele gepolariseerde... de tijd waarin er opnieuw politieke impasse dreigt... toch heel rustig weer partijen bij elkaar heeft gebracht... en ervoor heeft gezorgd dat dit land bestuurbaar blijft. Ik zou zeggen het laatste. Hij heeft iets gedaan wat de hele Kamer van hem vroeg... namelijk onderzoek dit, ga kijken of dit mogelijk is. Dus ik denk dat hij binnen zijn mogelijkheden, binnen zijn marges... dat hij iets goeds heeft gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat zij als PvdA zegt... is dit wel zo'n goede stap van hem geweest? Dus daar ben ik eigenlijk benieuwd naar.
Nou,
mooie vraag.
Ja.
Ja, en het antwoord is 2 keer ja. Dus ik vind dat hij iets goeds heeft gedaan. Ik vind dat hij zijn werk goed heeft gedaan. Ik heb hem heel hoog zitten en ik vind het heel knap... dat hij alle 4 de kikkertjes weer terug in de kruiwagen heeft gehaald. Dat op een hele rustige toon heeft gedaan. Daar heel intelligent naartoe heeft gewerkt. En tegelijkertijd heb ik het er verschrikkelijk moeilijk mee gehad... Ben ik heel erg opgelucht dat hij niet doorgaat. En dat zit hem erin dat ik geen enkele twijfel had... of hij dit goed zou kunnen. Maar dat ik het heel moeilijk vind dat een PvdA'er... nou juist een kabinet met Wilders een stap dichterbij heeft gebracht. En daarmee ook... Wilders weer nog verder genormaliseerd heeft. Dus we hadden het er net over van... hoe komt het dat we niet verbaasder zijn? Hoe komt het nou dat er in Duitsland... echt 10.000, 100.000 mensen de straat opgaan... en dat hier allemaal soepeltjes verloopt... dat we iemand die een veroordeeld racist is... de grootste partij is en die nu een kabinet aan het formeren is. En daar heeft Putters aan meegewerkt. Bovendien, zijn eigen redenatie was dat hij als voorzitter van de SER... boven de partijen staat en zo. Mm-hmm. En ik vind juist als je boven de partijen staat... dat betekent dat je... namens alle Nederlanders moet spreken. En dan denk ik de hele tijd aan die Nederlanders... die zich vreselijk gekwetst en geschoffeerd hebben gevoeld... door Wilders.
Door dus de uitsluiting. Maar je zou ook kunnen zeggen... daar heeft hij ook altijd voor gestaan, voor die groep. Hè? Ook als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hè? Hij heeft altijd heel goed ook voor die groep gezorgd. Misschien was het bij hem juist in goede handen.
Ja, maar dat ik heb die prachtige serie De Joodse Raad zitten bingen. Mm-hmm. Ik denk dat er vaak iets gebeurt in mensen hun hoofd, dat ze denken dat ze erger kunnen voorkomen. En dat zij de aangewezen persoon zijn om iemand te temmen. Of te helpen dat het minder erg wordt. En daarmee vind ik dat je meewerkt aan de normalisering van iets. Dus
terwijl je ook zou kunnen zeggen, als je het gewoon even van de andere kant bekijkt, ja, hij wordt nu geen premier. Komt niet in dat torentje te zitten. Dan kan je ook van zeggen, ja, dat is ook in dat proces ontstaan natuurlijk.
Ja, ik heb nooit geloofd dat hij premier zou worden. Dus daar was ik niet heel erg opgelucht van. En ik vind hem eigenlijk, misschien had ik hem wel liever premier gehad, want dan had hij zich veel beter moeten gaan gedragen. Dan was hij veel meer gemuilkorfd, omdat hij dan ook in het internationale circuit zou moeten opereren. En dat hij dan ter verantwoording zou geroepen worden door andere landen. Nu kan hij vanuit de Kamer gewoon de oude getrouwe Wilders zijn, die een enorme slideback opentrekt en tegen iedereen roept en zijn eigen kabinet en zijn eigen premier affakkelt als het hem, hem goed uitkomt. Dus ja, en dus vind ik het alle twee, word ik er niet blijer van. Dus als hij nou in het torentje zat, of als hij de oppositieleider vanuit het kabinet is, ik vind het alle twee.
En je zegt dus eigenlijk de verwijten die eerder naar de VVD zijn gegaan, naar Jezilgus, van hij maakt eigenlijk, zij maakt hem salonveeg.
Ja.
Dan vind je dus eigenlijk hetzelfde nu van Putters.
Ja, en ik ben wel heel erg opgelucht dat hij heeft gezorgd dat er, hij heeft iets intelligents over de vorm bedacht, waarvan iedereen na 5 minuten wel door had. Hij heeft daar goede bedoelingen mee, maar dit gaat natuurlijk helemaal nooit vliegen. Dit is gewoon een toverformule om te zorgen dat Kikkertje Omtzigt weer terug in de kruiwagen is. Maar hij heeft dat intelligent aangepakt. En ik denk ook, met andere partijen zou dit echt wel een mooie nieuwe vorm zijn om ons land weer bestuurbaar te maken. Mm-hmm. Maar feitelijk, uiteindelijk heeft hij gewoon Wilders weer nog weer meer genormaliseerd. En dan vind ik het heel verdrietig dat dan uitgerekend een PvdA'er die ik hoog op zit, hè. Want ik ben dol op Plasterk, maar op een heel ander niveau. Ik vind Kim Putters echt een heel bijzonder mens. Heel intelligent, hard op de goede plaats. Ook echt iemand die iets kan. Dan ben ik nog teleurgestelder als mijn verwachtingen hoger zijn van iemand. Dus ik ben ontzettend opgelucht. Ik was zo blij met dat debat dat in de eerste 3 minuten zei Wilders al dat Kim Putters het niet ging doen en wie dit wel gingen doen de volgende ronde. Ja, als ze nou ook nog inhoudelijk architect zou worden van een in mijn ogen dus een radicaal rechtskabinet, dat zou ik wel heel erg pijnlijk vinden.
Ja, hoe hard komt dit aan bij de partij GroenLinks, Partij van de Arbeid?
Ik denk heel hard, want je merkt ook, Bontebal sprak zich erover uit. He, dus die kon vrij snel schakelen en zegt, nou, ik baal hiervan. Bij GroenLinks en PvdA viel er een soort van dodelijke stilte. En ik denk dat ze echt ontredderd waren. Echt even speechless waren daarover.
Omdat het ook de tweede was, hè? Ik bedoel, het zijn er twee.
Ja, maar kijk, Plasterk is wel gewoon de partijhofnar.
Ja.
He, dus dat is een hele intelligente, leuke, geestige, charmante man.
Maar iedereen heeft zijn columns ook in de Telegraaf kunnen lezen. Je weet wat de man
denkt.
En je weet,
het ene moment is hij heel erg voor een fusie en het volgende moment is hij er heel erg tegen. Het is een scherpe denker, maar je hoeft hem niet op een consequente denklijn te betrappen. En Kim Putters wordt gewoon wel
Terwijl hij heel veel prominenten van de partij natuurlijk wel heeft betrokken. Hè? Dat zei hij ook. Van ik heb geconsulteerd
Putters.
Met. Ja, Putters heeft Herman Cenk Willink. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook iemand van PvdA Huizen. Hij heeft Mariette Hamer. Gerdy Verbeet.
Ja.
Zijn dus ook indirect betrokken geweest.
Ja, maar kijk, als Kim Putters je belt en zegt, wil je met mij spreken, dan is het moeilijker om nee te zeggen. He, dus dat volgt dan. En ik denk dat we ook niet heel verbaasd moeten zijn dat Mariette Hamer niet gevraagd is. Die heeft natuurlijk de volgende ronde geweest. Maar ik denk dat Putters weet dat Mariette Hamer, zijn voorganger als voorzitter van de SER, hier een flink de oren had gewassen als hij er gebeld had voor advies.
Ja. Dus interessant om daar ook zo naar te kijken. Hij gaat gelukkig niet door, maar er was wel een lijstje waar de Nederlander graag ziet dat hij premier wordt.
Ja.
Hè? Dus het was of Dijkhoff of het ging redelijk gelijk op. Remkes wordt ook nog genoemd als premier, maar vanuit het volk komt echt dit naar voren. Zie je het zo ver komen of dat er misschien ministersposten toch waar een Plasterk misschien nog een rol gaat spelen?
Nou, Van Plasterk weet je maar nooit. Ik zie het niet zo ver komen. Het is ook, je wordt in de statuten van de PvdA staat, en dat heeft niks met Wilders te maken, maar dat je niet actief voor een andere partij mag zijn. Dan word je geroeid. Mm-hmm. Je kan niet actief in twee partijen tegelijk zijn. Dus dat GroenLinks en PvdA samen gingen werken, daar is iets voor in de statuten aangepast. Want van oudsher mag dat niet bij de PvdA. En dus PvdA'ers die denken dat het een ontzettend goed idee is om minister te worden in dit kabinet, die moeten dan ook zich losscheuren van de partij. Bij het CDA staat het volgens mij niet in de statuten. Dus Bontebal kan alleen maar zeggen dat hij het hoopt dat het niet gebeurt en dat hij het niet wil.
Ja, want die ging niet zo ver om te zeggen van je mag geen lid meer zijn, hè, nee, op het moment dat je dit hiervoor kiest.
Ja, maar dat is het verschil van een ledendemocratie en een partij. Je bent wel gehouden aan wat er in de statuten van je partij staat. Ik denk dat Wilders niet eens statuten heeft.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het formeren. Eerder deze week sprak ik al met onze eigen politiek verslaggever Leendert Beekman over de volgende fase van de formatie. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Julia Wouters, politicoloog en voormalig politiek adviseur van Lodewijk Asscher, toen dus van de Partij van de Arbeid. Intussen weten we dat we twee nieuwe informateurs hebben van CDA en SGP-huizen. Hoe kijk je naar die informateurs en hoe kijk je ook nu naar de fase? Want we horen nu, het is redelijk stil, hè? Dus afgelopen weekend was er die reuring, hè, waar we het net over gehad hebben. Maar nu, ze hebben intussen over volkshuisvesting en veiligheid gesproken. Veilige onderwerpen trouwens, denk ik, voor ze om mee te beginnen. Maar het is redelijk rustig. Hoe analyseer jij nu de tijd waar ze nu in zitten?
Nou, als het rustig is, dat is altijd een goed teken. Zodra het weer naar buiten toe treden, dan weet je, dat kost dan weer ontzettend veel tijd om dat binnenkamers te repareren. Kijk, die twee informateurs die er nu aan het roer staan, dat zijn natuurlijk wel, het zijn alle twee een cv, wat hier heel goed voor is. Ik denk de laatste tijd de hele tijd aan dat Jezilkus de campagne inging dat ze geen waterige compromissen meer wilden. En dat ze dus heel graag iets op migratie wilde veranderen, wat niet kon in het kabinet waar ze in zaten, en dat ze daarom heel graag over rechts wilden. Maar ondertussen is ASML daar met een hele effectieve lobby doorheen gefietst. BBB is al gaan zwalken. Dus waar ze het over eens leken te zijn, er begint nu toch ook al wel wat rommel op te komen. En verder zijn ze het maar over bitter weinig eens. Dus ik vind het heel fascinerend. Ik hoor ook heel veel romantische beelden over wat dat dan betekent op hoofdlijnen, een akkoord. En volgens mij is een akkoord altijd op hoofdlijnen, maar dan gaat het erom hoeveel hoofdlijnen heb je. Ja. Zijn het er 10 of zijn het er 1000?
En Omtzigt heeft al gezegd, het past niet op 1 A4'tje. Dus we weten in ieder geval dat het wat dikker gaat worden.
Nou ja, kijk, een goede truc is altijd om het lettertype gewoon heel klein te maken. Dan blijft het een heel dun pakje papier.
Ja, die truc paste ik vroeger ook al toe. Ja. Mijn scripties en dat soort dingen. Ja,
dus nou ja, het is nog maar niet zo gelopen. En ik ben natuurlijk het meest geïnteresseerd in de volgende fase. Stel dat ze er inhoudelijk uitkomen. Wie gaan ze dan vinden? Want er zijn 3 van de 4 partijen hebben gewoon niet een vijver om uit te vissen. Ik denk dat BBB heeft inmiddels, die zit in alle provincies. Gaan ze nou alle mensen die nu net een beetje warm beginnen te draaien daar weer wegplukken om die minister te maken?
Ja, dus ze zeggen, we weten in ieder geval, financiën is een moeilijk punt. Hè? Ja. Dat is al heel lang is dat gezegd. Migratie leek een makkelijk punt, maar is het dus niet. Nee. Hè? Dat zei jij. Nou, zorg is ook moeilijk. Hè? Ja. Want dat heeft dan weer met die financiën ook te maken. Oekraïne is eigenlijk ook moeilijk.
Ja.
Want daarvan heeft Wilders gezegd, daar gaan we mee stoppen.
Ja. Nou, hij heeft dat wel ook al. Hij heeft ook toegegeven dat hij daar wel op wil bewegen.
Ja.
Maar hij heeft het nog nooit laten zien. Dus hij laat hem wel. Het is nog steeds een van de fiches op tafel en de chips. Hij moet daar weer iets voor terug.
Ja.
He, dus dat ligt nog op tafel. En ondertussen, wat echt super fascinerend is. De Europese verkiezingen zijn al gewoon binnen 2 maanden. Dat is begin juni. Gaan we weer naar de stembus.
Waar ook trouwens verrechtsing wel voor de hand gaat liggen.
Ja, maar de politiek leiders zijn ook de lijsttrekkers. En die zullen. Er is helemaal niemand met grote naamsbekendheid nu lijsttrekker in Europa. Dus zij zullen echt behoorlijk de kar moeten trekken. Dat kan zomaar er doorheen gaan fietsen.
Dus hoe we ons gesprek begonnen, jij zei van ze zitten eigenlijk nog in een campagnestand.
Ja.
En dat heeft niet per se met de Europese verkiezingen te maken. Maar gewoon omdat ze weten dat het heel moeilijk is om eruit te komen.
Ja.
En dan wordt het dus nog erger straks.
Ja. Ja. Ja, ja en dan. Wilders heeft nu 0 zetels in Europa. En hij staat in de eerste peiling op 9 zetels. Ja, die willen hij natuurlijk verzilveren. Dus daarvoor moet hij campagne blijven voeren. En dat is niet, met mij kan je zaken doen, ik geef alles op. He, dus hij zal toch echt wel strijd moeten laten zien. En dat helpt binnenkamers niet.
Hoe gaat, denk je, de oppositie hier dan ook zich in bewegen? Want dat wordt natuurlijk wel een heel spannend spanningsveld.
Ja, nou, wat ik zie is dat de oppositie is nog heel erg zoekend. En ik denk dat dat ook met hetzelfde te maken heeft. Ze weten niet of dit gaat lukken. Dus iedereen die denkt dat ze misschien als dit helemaal mislukt en er moet opnieuw over links geformeerd worden. Dus dat Timmermans dan als tweede partij van het land aan zet is om te kijken of het hem wel lukt. En dat betekent dat mensen nog heel erg zoekende zijn in hoe ze zich verhouden. Dus je ziet dat bijvoorbeeld hoe kleiner de partij, hoe makkelijker het is als ze denken van ja, die kant is echt nihil en wij zullen niet gevolgend zijn en niet leidend. Dan durven ze wat harder erin te gaan. Want wat er ook gebeurt, er zijn 2 partijen die nu aan tafel zitten die dan ook weer heel erg belangrijk worden, dat zijn de VVD en NSC. Die zullen toch ook wel waarschijnlijk weer nodig zijn om een meerderheid over links te krijgen. En je merkt dat de handschoenen zijn nog niet af.
Ja.
Ze zijn wel, ze voeren wel debat, maar ik denk dat het moment, als er echt gewoon een kabinet op het bordes staat, wat radicaal rechts is, dat dan de oppositie er veel feller in gaat. En ik kan niet wachten.
Ja, dat is duidelijk.
Ja.
Maar aan welke kant jij staat. En dan zullen dingen ook meer benoemd worden, waar men nu nog een beetje voorzichtig is om ook een omzicht niet zwart te maken. Dat, dat hij, zoals jij het benoemt, radicaal rechts.
Ja, maar ook deze partijen, als je denkt, oké, rechts is aan de winnende hand ook in Europa. En dat is dus ook anti-Europees. En de steun voor Oekraïne is dan opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Dus er staat nog wel wat op het spel. Daarvoor zullen ook de partijen die nu de oppositie zouden kunnen voeren, toch ook wat politieker moeten worden.
Ja.
Ook wat feller zijn waar zij over zijn. En ik merk wel, als ik krijg natuurlijk brieven van als lid om te doneren. Die zijn best fel van toon en die herken ik nog niet in de Kamer terug. Dus,
en als je naar je eigen partij kijkt, wat moeten zij daarin anders doen?
Wat mij betreft veel meer waarde gedreven. En elke aanval moet gecombineerd worden met waar je zelf voor staat. Dus je hebt er niks aan. Kiezers weten niet waar jij voor staat als je alleen maar de ander zwart maakt. Dus je moet dat altijd combineren met, wij vinden dit heel belangrijk en dat wordt bij u te grabbel gegooid.
En we weten natuurlijk ook dat de voorman gewoon belangrijk is voor een partij voor vrouw. Als je dan kijkt naar Timmermans, komt hij nou goed in zijn rol, vind jij?
Ik vind hem nog heel zoekend. Dus ik vind hem heel goed als hij zijn eigen controle heeft over zijn eigen tekst. Maar in zijn interrupties vind ik hem dus afwachtend. En ik denk dat dat misschien daarmee te maken heeft. Maar natuurlijk ook.
Maar misschien ook tijdens de verkiezingen. Hè? Tijdens de hele campagne in aanloop. Het was een beetje.
Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dat je denkt dat je weet waar de verkiezingen over zullen gaan. En dat er dan opeens iets gebeurt in de dynamiek. En dat dat totaal niet belangrijk was. Hij heeft heel erg zich als de nieuwe premier van het land gepresenteerd. Van een politiek die genuanceerd was. En waar er gericht op samenwerken. Omdat we waren er allemaal klaar mee met die polarisatie. En wat gebeurt er dan? Het opperhoofd van de polarisatie maken we grootste partij. Ja, dan is opeens waar hij de verkiezingen mee inging, dat hele rustige en dat presidentiële slaat dan opeens
heel nergens. Maar ging het niet te veel over de man, juist het presidentiële?
Voor mij wel, ja. Voor mij was het persoonlijk dieptepunt die posters die er door het land hingen, waarop stond visie en daadkracht. Ik vind altijd, dat moeten mensen maar over jou concluderen. Dat is niet hoe je een campagne ingaat.
Ja. Dus een hoop nog te leren ook bij de eigen partij. Maar je houdt er dus toch wel rekening mee dat er toch nog wel een kans komt voor jouw partij om toch nog misschien ook te gaan formeren.
Nou, ik denk dat het een hele kleine kans is. Mm-hmm. Maar dat alles zo raar loopt nu en zo atypisch is. Hè. We zijn steeds wetmatigheden en historische feitjes aan het plakken op deze formatie, terwijl het is onvergelijkbaar. Het is op alle manieren onvergelijkbaar, want er zitten drie partijen aan tafel die nog geen geschiedenis hebben.
Ja, we hebben het veel ook gehad. Oppositie, Wilders hebben we het uitgebreid over gehad, VVD, Omtzigt, maar eigenlijk niet zoveel over de BBB.
Ja.
Hoe vind jij dat Caroline van der Plas zich beweegt?
Nou, Caroline van der Plas is natuurlijk niet meer zo relevant als ze was tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Zij is een raspopulist, dus zij is heel goed in het vertolken van de gevoelens van de gewone Nederlander. En je merkt dat dat schuurt met besturen. Hè. Dus het ene moment vind je het heel goed dat de belastingvoordelen voor expats worden aangepakt. En als je dan ziet dat dat effect heeft, dan denk je, nou, misschien toch maar niet. En dan wordt het moeilijker. Dus daar merk je dat ze zoekend is. Ik vind haar verbaal gewoon ijzersterk. En ze is. Ze straalt wel de hele tijd uit van aan mij zal het niet liggen. Ze heeft geen morele ondergrens. Dat vind ik dan moeilijk. Maar die heeft ze niet. En daar is ze ook heel open over. Ik vind een groot verschil. Als ik haar vergelijk met Omtzigt, denk ik, ze weet wat ze nog niet weet. En ze is wel bereid om bij te leren of zich te laten adviseren. Omtzigt denkt dat hij alles al weet. En dat is dan moeilijker in een onderhandeling.
Ja, dat dan zijn iemand gewoon moeilijke types ook bij elkaar. Hè? Natuurlijk,
ja,
dat maakt het heel lastig. We moeten nog een belangrijke taak verrichten. En dat is de kettingvraag door te passen naar mijn volgende gast, Henk Kamp. Oud-informateur natuurlijk en VVD-corrivé. Wat zou je hem willen vragen?
Nee, Henk Kamp en ik kennen elkaar omdat ik dus adviseur was in het kabinet waar hij minister in was, Rutte 2. En dat kabinet heeft 5 jaar gezeten. Daarin is uitstekend samengewerkt door de beide partijen. Er was vertrouwen, er durfde dingen gedaan worden. Ze heeft behoorlijk wat gehervormd. Uiteindelijk is de PvdA daar ontzettend voor afgestraft. Maar volgens mij was het een prettige samenwerking. En Mark Rutte heeft er ook vaak over gezegd, misschien is dit wel het beste kabinet ooit. En dan verbaast het me zo dat zijn partij, de VVD, nu praat over samengaan met Frans Timmermans, alsof dat in bed gaan liggen met de duivel is. Terwijl ze heel erg makkelijk eroverheen stappen dat ze nu een coalitie aan het smeden zijn met een ondemocratische, discriminerende partij die op vele zijn partijprogramma niet doorgerekend heeft. Ik vind dat echt heel raar dat ze erover praten alsof je twee uitersten hebt waar dan Timmermans het grootste gevaar heeft. Dus ik wil heel graag aan Henk Kamp vragen of hij dat voor mij kan verklaren. Die prettige samenwerking waar er collegiaal echt grote stappen gezet worden en dan nu zo slecht en negatief praten over dat het ergste wat je kan gebeuren is dat je met de PvdA weer zou moeten gaan samenwerken.
Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Mis je zelf nog wel eens om daar rond te lopen dat je denkt, zat ik er nog maar, was ik toch nog maar even politiek adviseur?
Ik denk dat gelukkig omdat ik veel microfoons heb waar ik in mag praten, gaat dat wel. Want ik had Ik heb wel heel erg last van Jan Klaassen achter je, dat ik mensen wil gaan adviseren. Maar dat had ik daarvoor eigenlijk ook altijd al. Ja. En dus voor mij is het belangrijk dat ik wat ik vind en hoe ik naar de wereld kijk, dat ik dat ergens kwijt kan. Dat helpt een hoop.
Nou, en we kunnen ook weer naar je luisteren bij Spindokters, hè, en jou weer bij de talkshows zien. En ik vond het in ieder geval heel leuk dat wij ons eerste interview hebben gehad. Ja. Na al die jaren dat wij elkaar al kennen.
Ja, super.
Dankjewel, Julia Wouters, politicoloog en voormalig politiek adviseur van Lodewijk Asscher. Natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar je favoriete podcastkanaal. Maar nu eerst BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Dus blijf live. Onder andere over de lobby van ASML. Ik wens je een mooie dag.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.